Goedenavond nogmaals. Goede vrijdag. Nou, ik denk, na het zingen van deze liederen, dan hoef ik niet meer zoveel te zeggen, denk ik. Maar ik heb het wel het een en ander uitgewerkt. Maar voordat we het woord gaan openen, wil ik graag eerst met u in gebed gaan, om een zegen daarover te vragen. Ja, trouwe Vader in de hemel, we willen zo bij u komen voordat we uw schrift gaan lezen. Heer, voordat we uw woord gaan lezen, willen we graag vragen of u ons allemaal zomaar open wilt stellen voor dit woord. Heer, en we hebben al heerlijk mogen zingen van uw naam, hoe groot u bent, hoe liefdevol u bent, Heer. En wat u allemaal voor ons gedaan hebt, daar op dat kruis van Golgotha. Heer, en ik wil u zo vragen, wilt u ook maar bij mij zijn vanavond, Heer, als ik hier de dienst mag leiden. Heer, wilt u ook mij maar rustig maken en door uw Heilige Geest de dingen laten zeggen die u graag wilt dat ik tegen de gemeente zeg. Heer, ik wil u zo vragen of u nogmaals het stukje wat wij uw woord mogen lezen ook wel zegen, Heer. En dan mogen we u danken voor uw grootheid, voor uw macht en voor uw majesteit, maar bovenal voor uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Halleluja. Amen. Dan wil ik met u lezen, een eerste gedeelte uit Markus 15... Vanaf vers 22. Niet te ver openschuiven, Willem. Markus 15 vanaf vers 22. En zij brachten hem naar de plaats Golgotha, dat vertaald is schedelplaats. En zij gaven hem mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, bepaalden zij wat ieder ervan zou nemen. En het was het derde uur en zij kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning van de Joden. En zij kruisigden met hem twee misdadigers, en aan één aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan, dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hem met hun hoofden en zeiden, ha, hij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlost u zelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden, onder elkander en zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij, die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er een duisternis over de hele aarde, tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sambachtani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden, zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei, hou op, laten wij zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepende met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die daarbij stond tegenover hem en zag dat hij zo roepende de geest gegeven had, zei, werkelijk, deze mens was Gods zoon. En dan nog een gedeelte uit Romeinen. Romeinen 6, vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als een slaaf van de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Tot zover. Nou had ik ongeveer een versie van 3 kwartier. Maar ze willen ook nog jeugdclub doen vanavond, dus ik heb hem ietsjes ingekort. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, jongens en meisjes, vrienden, gasten misschien wel in ons midden. Het is nu Goede Vrijdag. Dat is eigenlijk best een apart woord. Waarom niet Lijdensvrijdag of Stervensvrijdag? Want we denken toch aan het lijden en aan het sterven van onze meester. En dat is niet onze meester van onze school nu. Nee, dat is onze meester die ons leert hoe wij moeten leven in deze wereld. Onze heilsmeester die ons de weg naar de hemel wijst. Naar een eeuwige plek. Naar het herstel van alle dingen. En die ons daarin wil onderwijzen. Hij leed en stierf. En dat lijkt toch wel een verdrietige zaak. Zoals we het stervensverhaal net ook lazen. Geen fijne dood om zo te moeten sterven. En dan is zo'n verdrietige herdenking op zo'n verdrietige dag, in een gespannen tijd, zoals nu, oorlogen, spanningen, ziekte en rampen, is dan toch wel heel verdrietig. Jezus leed en mensen lijden. Wij allemaal lijden eronder. Zullen we dan maar echt verdrietig zijn met elkaar, samen nu gaan huilen en dan maar weer naar huis gaan? Er zijn veel volkeren op aarde waar men de lijdensdag wel zo viert. Of probeert te vieren in ieder geval. Men probeert echt stil te staan bij het lijden en de dood van Jezus. Overal beelden van Jezus aan het kruis met bloed eraan. En er zijn er op deze dag ook nog allemaal verboden. Je mag niet slachten. En je mag geen bloed vloeien op deze vrijdag. Je mag geen vlees eten. En heel de katholieke wereld die eet deze week ook alleen maar vis en geen vlees. En zo probeert men mee te lijden met Christus. Medelijden te tonen. Maar in werkelijkheid betekent het voor vele anderen allemaal alleen maar een extra vrije dag of op tijd thuismiddags. Je hoeft dan gelukkig niet zo hard te werken. Of we gaan op een uitje met z'n allen. Naar een woonboulevard. Of naar een processie die ergens gewandeld wordt. Maar is dat de manier waarop onze Heere Jezus, die in de hemel woont, echt gediend wil worden? Wil Hij het zo? Ik denk van niet. Laten we het maar direct zeggen, broeders, zusters, jonge mensen. De Heere wil dat we ons verheugen en met Hem danken om zijn sterven. De Heere zelf wil door ons geloofd worden, door onze stemmen. Hij wil geloofd en geprezen worden in zang en in gebeden. Zoals ook afgelopen zondag onze broeder Gerben van de groep ons vertelde. En in de gesprekken en in onze kerkgang. Zo wil Hij gediend worden. Onze dienst is een dienst van het woord. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats wil God geen verdrietige diensten. Tenzij het zou zijn om onze zonden. Maar Hij wil, als we hier nu vanavond denken aan het sterven van Jezus, wil Hij denk ik een verheugde dienst, een blijde dienst. Want daarom stierf Jezus Christus aan het kruis van Golgotha, om onze levens te redden. Zouden we dan niet blij zijn en vreugde bedrijven? Ja, hoe gebeurde dat eigenlijk, het sterven van onze Heer Jezus? We hebben het net gelezen in Marcus. En als jullie goed hebben meegelezen en hebben opgelet op de tijden die in het lijdensverhaal genoemd worden, dan wordt het misschien wel een stuk duidelijker allemaal. In Marcus 15, vers 25 staat dat hij op het derde uur werd gekruisigd. De Joden die beginnen namelijk te tellen vanaf 6 uur 's morgens. Dan begint de dag voor hen met het eerste uur. Het derde uur eindigt dus om 9 uur 's morgens. Zo tegen 9 uur 's morgens werd Jezus dus gekruisigd. En dan vers 33. Van het zesde tot het negende uur was het duisternis over de hele aarde. En dat was dus midden op de dag. Want het zesde uur eindigde namelijk om 12 uur 's middags. En dat is vreemd, midden op de dag, opeens donker, tot 1 uur of 3 's middags. En daarna, wat gebeurde er daarna? In vers 38 en 39 vertelt het ons. Het voorhangsel van de tempel scheurt en de hoofdman van de Romeinen erkent dat Jezus Gods zoon is. En dat is dus een belijdenis. En Matthäus vertelt ook nog in zijn evangelie dat er een aardbeving plaatsvindt en doden opstaan en weer levend worden. En dat zijn tekenen en wonderen. En zo kunnen we deze lijdensdag van onze Heer Jezus indelen in 3 periodes. Van 9 tot 12 uur 's morgens, samengevat, het lijden, de spot en de schande. Hij wordt uitgescholden, bespot, te schande gemaakt, naakt opgehangen en zijn kleren worden verdeeld. Het is een diep lijden voor onze zaligmaker. En dan de tweede periode, van 12 uur tot 3 uur 's middags. Verlatenheid en duisternis. Letterlijk duisternis over het hele land, over de hele aarde. Maar erger nog voor de Heere, de geestelijke verlatenheid waar hij doorheen moest gaan. En dan schreeuwt Jezus het uit. Eloi, Eloi, mijn God, lama sambachtani. Waarom hebt u mij alleen gelaten? Verlatenheid die hem doet uitschreeuwen. O God, alstublieft, moet ik hier echt doorheen gaan? Maar dan de derde periode. 3 uur 's middags. Het wordt opeens weer licht. Dat is een teken. En dat teken is dat ook het voorhangsel scheurt door Gods wil. Van boven naar beneden. De toegang naar God wordt door hem geopend. Dat is een stukje bevrijding. En kijk welke bevrijding er nog meer plaatsvinden. Want er staat ook, doden zullen opstaan. Die worden bevrijd uit een kerker. Een aardbeving. God verscheurt banden. God verbreekt boeien. Doden gaan leven. En de Romeinse hoofdman, hij kan alleen nog maar belijden dat het dus echt waar is. Deze mens was de zoon van God zelf. Voelt u de kracht, gemeente, jongens en meisjes, de kracht van Christus dood, al in dit sobere oorspronkelijke verhaal van Marcus? Dit was geen normale verdrietig sterven van een jonge man die niet eens ziek was. Dit is totaal iets anders. Veel meer dan een trieste dood van een jonge kerel. Maar dat betekent nog meer, legt het woord van God ons uit. We zijn dan in onze tekst in Romeinen 6. Want wat betekent het nu precies, het sterven van Christus voor ons? Ja, natuurlijk is zijn dood de betaling voor onze zonde. Dat weten we. Hij stierf daar voor onze zonde. Hij leed daar aan het kruis wat wij eigenlijk hadden moeten lijden. Wat wij verdiend hadden vanwege ons kwaad. Maar er is meer. Toen Jezus stierf om de zonde van Gods kinderen, toen werd de macht van de zonde ook gebroken. Daarom ook die aardbeving. En dan is het zo belangrijk dat Paulus dit in zijn tekst van Romeinen 6 en dan vers 6 tot 7 maar liefst 3 keer herhaalt. Hij zegt eerst, aan het lichaam der zonde werd zijn kracht ontnomen. En dat lichaam betekent hier zoveel als het leven. Mijn zondige leven verloor zijn kracht. De kracht van de zonde die week, die verdween uit mijn leven. En in de plaats daarvan kwam de kracht van Jezus in mij. En dan, wij zijn niet langer meer slaven van de zonde. Dat was dus de tweede keer dat hij dit zei. Eerder, vroeger, voor mijn bekering tot God, moest ik per se doen wat de boze mij voorzei. De boze dicteerde mijn leven. Er was geen alternatief. Hij maakte mij een beetje egoïstisch. en ik wist eigenlijk ook niet beter. Maar nu ben ik daarvan bevrijd. Nu zie ik werkelijk wat goed is. En nu kan ik dat ook werkelijk gaan doen. Want nu is Christus mijn Heer en Meester. Hij dicteert mij nu. En de boze niet meer. En dan ten derde. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En hoe kan dat dan? Dat door de dood van de Heer Jezus wij bevrijd worden van de zondemacht. Dat kan omdat onze oude mens met hem meegekruisigd is. Dat is het geheim. En dan nu concreet. Weet jij, weet u, of u bevrijd bent van de macht der zonde? Hoe kun jij weten of jouw oude leven meegekruisigd is? Het antwoord is, als je gelooft en gedoopt bent. Dus gelooft u? Geloof jij oprecht? Bent u gedoopt als een teken dat je bij God hoort? En als u misschien al volwassen bent, hebt u dan ook belijdenis van uw geloof gedaan in de kerk? Beleden dat Christus uw zaligmaker is? Nu dan, weet dat de oude mens meegekruisigd is. En dat u niet meer in de ban van de zonde bent. Want dat kan namelijk niet meer. Dat mag ook niet meer en het kan niet meer. Die macht is gebroken door Jezus Christus aan dat kruis van Golgotha. U bent dus nu vrij. Vrij van die vreselijke macht der zonde. Die u als slaaf gevangen hield. En die u alleen maar het slechte deed willen. Begeerte, diefstal, overspel, machtsmisbruik en haat. Romeinen 1 vertelt ons alles daarvan. Gelukkig, dat niet meer. Bevrijd mogen we zijn. Om het goede te doen. Is dat niet heerlijk? Maar goed, nu zeggen jullie, misschien daarentegen. Ja, maar zo rooskleurig is het de situatie allemaal niet. Want ik ben dan wel geen slaaf meer van de zonde. Maar soms lijkt het er wel op. Bepaalde zondes kan ik maar niet laten. En ik zondig nog dagelijks. Hoe zit dat dan? En dan heeft u er op zich gelijk in. Wij zondigen dagelijks. En we lijken soms ook wel nog steeds slaven van de zonde te zijn. En daar mogen we ook verdriet van hebben. Maar het evangelie van het kruis van Christus, dat is dat wat hier meegedeeld wordt. Dat wij vrij zijn van die zondemacht. Paulus zegt in Romeinen 6 niet, kijk, u mag uw oude mens afleggen, doe het maar. Nee, hij zegt daar, die oude mens is begraven op het moment dat u gelooft. Die oude mens is gekruisigd, als u zich aan Jezus Christus overgeeft. Laten we dat dan doen, met heel ons hart en met alle toewijding. Ons overgeven aan Jezus Christus. En dat betekent niet dat we nooit meer zouden zondigen. Maar dat betekent dat we een gloeiende hekel krijgen om zonde te doen. En dat we ons mogen verheugen steeds meer op die vaste toekomst. Waarin wij geloven. Ja, ook jij helemaal zonder zonde zult zijn. En dan ook nog met plezier. Blij omdat je alleen nog maar goede dingen wilt doen en goede verlangens hebt. Het kwade en de begeerte is er niet meer. Dat is een heerlijk evangelie. En daarom zegt Paulus nog eens nadrukkelijk, wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Met aandacht voor dat woordje rechtens. Het is geen kwestie van dat je van Christus bent en dat het allemaal eerst maar moet blijken of je uit de macht van de zonde bent. Nee, het is een garantie dat je vrij bent. Christus deelt het ons mede. Hij kondigt het je aan. Dat jij ook in jouw leven de macht van de zonde gebroken is. Die zonde houdt je dus niet meer in zijn macht. Geloof het maar. Het is echt waar. En ga zomaar op weg, steeds verder, om een hekel te krijgen aan alle kwade. En om de waarheid en het goede steeds meer lief te hebben. En zo is de Lijdensvrijdag dan toch een goede vrijdag. Wel verdrietig om het lijden van de Heer Jezus, maar nog meer om de vreugde van zijn dood. Dankbaarheid. Want het resultaat van Christus' dood is toch fantastisch. Bevrijd uit alle macht van de zonde. Niemand hoeft meer te zeggen, ja, maar ik kon niet anders dan zondigen, haten, doden en moorden. De zonde en de Satan, die zaten volledig in mij. En die hadden mij in hun macht. Maar dat kan niet meer. Want wie gelooft en gedoopt is, is van die macht, van die zonde bevrijd. Dankzij Jezus onze Heer. En dan de vraag, beleeft u dat ook zo? En jij, beleef jij het ook zo? Ja, we weten het wel. Dat het met vallen en opstaan is met ons. Zwakke, zondige mensen. Maar voelt u en weet u, zien jullie allemaal echt dat door alles heen, door het vallen en opstaan heen, we niet meer in de macht van de zonde zijn. Maar dat we als discipelen van de Heer Jezus vrij zijn om het goede weer te willen doen. Gebrekkig, maar uiteindelijk in de toekomst in volmaaktheid. En we daar naartoe op weg zijn met z'n allen. En dat is met ons uiteindelijk de goede kant op uitgaat. Bent u ook zo'n optimist? En wij nemen ook zelf ons kruis op. En dragen het geloof en leed van God. En dragen in geloof het leed dat God ons toestaat en treft. Het zij ziekte, het zij gebrek, het zij pijn en het zij zelfs het sterven. Ook in dat opzicht gaan met hem mee aan het kruis. Want Christus is ons voorgegaan. In het kruis van Christus mogen we eeuwig altijd roemen. En zijn kruis, zijn bittere dood, die ons verlossing schenkt, zijn dood die ons het leven brengt, geeft ons kracht om als nieuwe mensen te leven. Daarom is het goed. We ontvangen van hem kracht om de zonde en de twijfel te bestrijden. En in zekerheid in te hopen op het volmaakte rijk van Christus, onze gekruisigde Heer, die alle dingen nieuw zal maken. En dat rijk, dat is dichterbij dan wij misschien ooit wel verwachten en denken. Het zal daar een eeuwig feest zijn. Daar mogen we op zien. Vanuit een nieuw leven, nu al. Als we gedoopt zijn, als we geloven in de heiland van ons leven. Dan heb ik een klein stukje aan toegevoegd dat ik het toch zeer moeilijk heb gevonden om deze dienst voor te bereiden na de afgelopen week in mijn thuissituatie. Het overlijden van mijn moeder. Maar ik ben ook wel erg door haar getuigenis bemoedigd. Zoals ook in dat lied staat van Johan de Heer, is uw paspoort getekend. Nou, haar paspoort was getekend. En daar getuigde ze ook van. Haar laatste woorden waren, Jezus leeft en ik met hem. En daar wil ik dan ook mee afsluiten. Door het bloed van Jezus kunnen wij voor eeuwig bij hem zijn. Dat is Goede Vrijdag op weg naar een heerlijk paasfeest. Jezus leeft en ik met hem. Amen. Zullen we dan voor dat we het avondmaal gaan vieren, dat lied gaan zingen met z'n allen? Is uw paspoort getekend? Voordat we aan tafel gaan, wil ik graag eerst met u in gebed gaan. Dank u wel, Hemelse Vader, dat wij u Vader mogen noemen. Dat we door die genade kinderen van u mogen zijn, Heer. Ik wil u zo vragen, als we zo meteen aan het avondmaal gaan, Heer, wilt u onze gedachten en onze denken maar leegmaken van de dingen die ons misschien bezighouden vandaag, Heer, dat we ten volle mogen nadenken over wat u voor ons gedaan hebt, Heer, en dat we hier aan het avondmaal mogen gaan. En dat we ook mogen weten, Heer, dat we bevrijd zijn door dat bloed van Golgotha. Heer, dat we mogen weten dat we kinderen van u zijn. En dat we daardoor, door dat bloed, ook bevrijd zijn van al onze zonden, Heer. En dan, ja, we zullen altijd zonde blijven doen, Heer, maar omdat we op dat kruis mogen zien en onze zonde op dat kruis mogen leggen, Heer, en ook elke keer weer om vergeving mogen vragen, Heer, kunnen wij elke keer weer vrij tot u komen. Heer, ik wil u zo vragen of u dat deze maaltijd maar wilt zegenen, Heer, en dat we ook deze maaltijd in vreugde mogen nemen om zo te gedenken dat u uw zoon gegeven hebt om onze zonde weg te nemen. Heer, en ik wil u dan vragen, u heeft ons het gebed geleerd en zullen we dat dan samen aan u opdragen. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan wil ik u vragen, als u wilt deelnemen aan het avondmaal, om op te staan van uw zitplaats, als u dat kunt. En antwoord te geven op de volgende vragen. Gelooft u dat Jezus Christus de Zoon van God is, die ons is gegeven tot de enige en volkomen zaligmaker, wiens lichaam voor ons gegeven en verbroken is, en wiens bloed voor ons vergoten is, tot vergeving der zonden? En hebt u Jezus aangenomen met uw hele hart, tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing? En wilt u in deze belijdenis volharden en uw geloof uitdragen in de wereld, als volgeling van Jezus, geleid door de Heilige Geest, tot eer van God de Vader? Wat is daarop uw antwoord? Ook mijn antwoord is ja. Gaat u zitten. En in die nacht dat de Heer Jezus werd overgeleverd, lagen zij aan. En Jezus nam het brood en hij brak het. Sprak erover de dankzegging uit en zei, neemt eet, gedenkt en gelooft dat dit is mijn lichaam dat verbroken is tot vergeving der zonden. En evenzo nam hij de beker. En ook daarover sprak hij de dankzegging uit. En zeiden, neem deze beker allen, drink allen daaruit, want dit is het nieuwe verbond in het bloed dat voorzeker vergoten wordt tot verzoening van zonde. Zo dikga wel gij die drinkt, doe dit tot mijn gedachtenis. Zullen we samen danken? En ik wil u de gelegenheid geven dat als u een dankgebed op uw hart heeft, mag u het uitspreken. En als het dan langer stil blijft, zal ik afsluiten. Laten we danken. Ja, Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat we zo aan het einde van dit avondmaal bij u mogen komen, Heer. Om u nogmaals op de eerste plaats de lof, de dank en de eer te geven voor hetgeen wat u gedaan hebt. U hebt uw zoon, uw dierbaarste wat u had gegeven voor ons. En op dat kruis van Golgotha in volkomen verlatenheid laten hangen, Heer. Om de zonde die wij eigenlijk hadden moeten lijden, Heer, van ons er weg te nemen. Heer, ik wil u daarvoor zo danken. Heer, ik wil u ook danken voor deze avond. Danken dat u inderdaad mij ook gezegend hebt, Heer, om hier in alle vrijheid en alle rust te mogen staan. Heer, en dat we mogen weten, Heer, dat we door gebed ook gedragen zijn. Door deze tijd ook heen en ook in de voorbereiding hier naartoe. Heer, en daar wil ik u zo voor danken dat u al die gebeden verhoort, Heer, en mij ook rustig hebt gemaakt. Heer, ik wil u vragen of u bij ieder van ons wilt zijn, Heer, als we de jeugd straks ook verder gaat met de jeugdclub, Heer. Als ze voorbereidingen gaan treffen, misschien nog wel voor de paasdienst van aankomende zondag. Heer, wilt u ze daar ook maar de kracht, de moed en de sterkte voor geven om alles te doen tot eer en glorie van uw grote naam. Heer, en we willen uw naam dan zo loven en prijzen voor u bent. En danken voor uw liefde, voor uw trouw en voor uw grootheid. Heer, maar bovenal danken voor uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Die voor ons gestorven is op dat kruis van Golgotha, Heer. En waardoor wij nu geen slaaf meer hoeven te zijn van de zonde. En ja, we zullen misschien nog wel een keer zonde doen, Heer. Maar we mogen weten dat we vrijgekocht zijn door het bloed van Christus. Halleluja. Amen. Dan wil ik graag het slotlied met u zingen. Opwekking 392. Mijn Jezus, ik hou van u. En zullen we dat staande doen, voor de, zover dat mogelijk is. Fantastisch, hè? Als u dan van hier gaat, dan mag ik u de zegen nog meegeven. En dan wil ik u graag zegenen met de volgende woorden. De Heer zegent u met de genade van Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, totdat Hij weerkomt en iedereen Hem zal zien, van aangezicht tot aangezicht. Amen.